Laat ik dan ook nog even officieel zeggen, goedemiddag allemaal. Goed om weer eens in jullie midden te zijn. Ik heb het gisteren even nagekeken, maar het is bijna 3 maanden geleden op een dag na dat we hier bijeen waren voor Bijbelstudie over Simson. Nou, op het scherm zie je ook dat een drietje achter die het thema van vanmiddag. Dus dat betekent dat we al de derde keer bij elkaar zijn om na te denken over de geschiedenissen van Simson. En ik wil het deze middag ook wel afsluiten. Sowieso omdat het laatste hoofdstuk, Richteren 16, waar we het over gaan hebben, een lastig hoofdstuk is om even in tweeën te knippen en het daar later nog eens over te hebben. Het is wel een vrij lang hoofdstuk, met ook wel wat details, maar ik denk toch dat het prima moet gaan lukken in twee studies. Hoe lang we daar de tijd voor hebben, dat zei ik net al even, er circuleren wat verschillende eindtijden. Dat is een beetje een raar woord op 24 september om het over eindtijden te hebben. Maar in ieder geval was gisteren niet de eindtijd.
Je neemt het ook op.
Ja, ik neem het ook op. Ja, hij staat aan. Hij loopt. Dus, hoezo, ben je nu de draad al kwijt? Of,
Oké.
Ja, eigenlijk zou ik kort moeten, kort of lang, weet ik veel, moeten terughalen waar we het de vorige keer over hebben gehad. Maar we zijn redelijk in dezelfde samenstelling, op een uitzondering na natuurlijk. Hè? Maar we hebben het de vorige keren gehad over Simson. En laat ik daar dan 1 vers over aanhalen als ik die zo snel kan vinden. En dat is Richteren 13 vers 5, het einde van het vers. Daar staat over Simson voorzegd dat hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. En we hebben het uitgebreid gehad over het feit dat Simson daarin een type is van Jezus van Nazareth. Die kwam om te sterven. In wat wij noemen zijn eerste komst. En daar is Simson ook het type van. De Heer Jezus in zijn komst in vernedering. En niet in zijn, wat wij noemen, de wederkomst. Zijn komst in verheerlijking. Daar is Simson geen type van. Hoewel we daar natuurlijk ook toch wel wat kleine verwijzingen naar vinden. Maar in de basis is Simson een type, een beeld van de Heer Jezus van Nazareth, Jezus van Nazareth. En Simson was dan ook een Nazireër. Jezus wordt wel Nazoreër genoemd. Nou, we hebben het daar toen tamelijk uitgebreid over gehad. We hebben het over verschudde leeuw gehad. We hebben het over de bruiloft van Simson gehad. Of was dat wel een bruiloft? Werd het huwelijk nu wel gesloten? Ja, nee. Nou, nu komen we dus in Richteren 16. Wat vaak gezien wordt als de anticlimax. Maar ik vind het de climax van de geschiedenis van Simson. Dat wil zeggen het hoogtepunt, als je het mij vraagt. Maar smaken verschillen natuurlijk. Ik lees de eerste paar versen van het hoofdstuk. Daar staat: Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd: Simson is hierin gekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende: tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op de middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Tot zover maar even. Want dit hoofdstuk, Richteren 16, bestaat eigenlijk uit twee delen. Want het volgende deel, het grootste deel, is natuurlijk de geschiedenis van Simson en Delila. Nou, ik wil gewoon die versen gewoon vers voor vers doorlopen. En daar wat kanttekeningen bij plaatsen, wat dingen laten zien. En ook hier laten zien hoe Simson een type is van de Heer Jezus. Van Jezus van Nazareth. Simson ging naar Gaza. En Gaza is een stad der Filistijnen. Een van de vijf steden van de Filistijnen. En Gaza betekent zoiets als een vesting. Of versterkt. Maar dat is nu eenmaal een vesting. Die is versterkt. En ik heb begrepen dat in de oudheid steden nu eenmaal steden waren. Omdat ze versterkt waren. Vaak stond daar een muur omheen. We kennen dat fenomeen ook bijvoorbeeld van de stad Jericho. Maar Gaza, dat betekent vesting. Maar als je naar Gaza gaat in de schrift, dan daal je af. Bijvoorbeeld in Handelingen komen we dat tegen. Daar ga ik voorbij aan het verband hoor, maar dat gaat me puur even over het afdalen naar Gaza. In Handelingen 8 vers 26 staat: en een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei: sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Het is dus een afdalen van Jeruzalem naar Gaza. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in de schrift vinden. Ik noemde het Jericho al even. Maar als je van Jeruzalem naar Jericho gaat, dan daal je ook af. Richting Gaza is het nog eens een afdalen op de kaart ook natuurlijk. Want je gaat echt naar het zuiden. Dus in die zin is dat een afdalen. Maar het is een beeld van de Heer die kwam in vernedering. Dat zien we hier ook weer terug. Simson ging naar Gaza. Ja, en dat is in de schrift een afdalen. Dat is een beeld van de Heer die kwam in vernedering. En hij kwam daarbij een hoe, maar daar kom ik dan straks op. Gaza. Ik ben de laatste tijd nogal bezig met het boek Jozua. Ik heb daar ook wat bijbelstudies over gegeven in mijn woonplaats. Maar Gaza hoorde bij de verdeling van het land bij Juda. En dat is wel apart. Want als we aan Juda denken, denken we natuurlijk ook weer aan het Joodse volk. Hè? En de Heer daalde af. Hè? Kwam in vernedering. En kwam tot het Joodse volk. Een volk dat onder de wet was. Simson die kwam en zag al daar een vrouw die een hoer was. En een hoer is in de schrift, ik zou bijna zeggen altijd, maar ik weet niet of ik dat helemaal hard kan maken. Een hoer is in de schrift altijd een beeld van Israël, of in ieder geval bijna altijd. Als ik een vers daarvoor moet pakken als voorbeeld, dan pak ik eigenlijk altijd Hosea 1. Hosea 1 vers 2. Daar staat het begin van het spreken van de Heer, van Yahweh, door Hosea. De Heer zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. Dus Hosea die werd opgedragen aanschouwelijk onderwijs te geven. En de Heer zei tegen Hosea: neem voor u een vrouw van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. En de schandelijke hoererij, als je het opzoekt in de grondtekst, dan staat er iets zoiets als: het is hoererend, hoererende. Weet je wel, zo'n Hebraïsme. Zoals we kennen het heilige der heiligen en stervende sterven. In de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar hier is die vrouw een beeld van Israël. Pardon. Hier is die vrouw een beeld van Israël. Van een volk dat ontrouw was aan haar heer, aan haar man. En Hosea, om het even compleet te maken, Hosea is hier een beeld van de Heer zelf. En daarom moet Hosea een vrouw nemen, omdat het land hoereert. Omdat het land ontrouw is aan Yahweh. Nou, ik zou er nog heel wat meer voorbeelden van kunnen geven vanuit de schrift. Maar deze lijkt me duidelijk genoeg. Simson ging naar Gaza. Hij zocht daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot daarin. En toen werd tot de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. Zo gingen zij er rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Ik zal even de interlineair erbij pakken, zal zoiets staan als een hinderlaag. Ja, inderdaad, zij leggen een hinderlaag. In de stadspoort, maar zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht. Dan zullen wij hem doden. Nou, in de schrift, ja, we gaan natuurlijk weer heel veel op details in, omdat al die details weer eigenlijk typologisch zijn en dus spreken van diepere dingen. Daar doen we ook bijbelstudie, we zijn aan het onderzoeken, dus we zoeken wat er onder die tekst zit die zich aan de oppervlakte aandient. Maar de nacht is een beeld van onze tijd. Hè? De schrift zegt bijvoorbeeld een volk dat in duisternis is, zal een groot licht zien. In Romeinen 13 is het, meen ik, staat de nacht vordert. De dag is nabijgekomen. Een beeld van onze tijd waarin het nacht is, maar straks zal de dag des Heren aanbreken. Hè? Dus vandaar de nacht vordert. Maar de dag is genaderd. Want de Heer zal komen als een dief in de nacht. He, dus wanneer hij komt, dan is het nog nacht. Nou ja, ik zou er nog heel wat voorbeelden van kunnen geven. Hè. Het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft het niet gekend. Nou, enzovoort. Ja, en jij zit al in 1 Thessalonicenzen 5. Ja, hij zou voor... Voor hen zal die komen als een dief in de nacht, laat ik dat er nog bij zeggen. Maar wij zijn kinderen van het licht en kinderen van de dag. Dus ons zou die dag niet overvallen. Dat staat er allemaal in 1 Thessalonicenzen 4, 5, 5 met name. Zij wilden ook wachten tot aan het morgenlicht om Simson te doden. Van de Heer lezen we ook dat... Dat hij vroeg opgestaan was, hè? Met het morgenlicht. Op de eerste dag van de week, Johannes 20 vers 1, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Maria was vroeg opgestaan, maar de Heer was nog eerder opgestaan. Dus... Ja, daar spreekt dat morgenlicht van. Hè? Vroeg opstaan. De Heer was vroeg opgestaan. En dat staat er in vers 3. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op de middernacht. En hij greep de deuren de stadspoort met de beide posten. Hij nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. De Heer kwam in de nacht, maar daarmee was de nacht ook nog niet ten einde. Simson die lag tot middernacht en toen stond hij op. Maar toen de Heer opstond, was de nacht ook nog niet ten einde. Nu praat ik even dubbelzinnig. Want wij leven nog steeds in een tijd, in een periode die in de schrift nacht genoemd wordt, en duister en donker. Ja, de deuren van de stadspoort, die nam Simson weg. Met beide posten. En een grendelboom, wat het dan ook wezen mag. En die legde hij op zijn schouders. Een deur in de schrift, de deuren van de stad, de poorten van de stad, spreken wij dan meestal over. Wat spreekt in de schrift van heerschappij? Bijvoorbeeld in Genesis 22 kom je dat tegen. Daar wordt tot Abraham gezegd, nadat hij Isaac moest offeren. Daar wordt gezegd: ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit hebben. Dit is voor mij herziene statenvertaling. Ik geloof dat de statenvertaling zoiets heeft als erfelijk bezitten. Maar dat betekent dat wanneer je de poort van je vijand zal bezitten, dat je in ieder geval macht uitoefent over je vijand. Dat je vijand aan jou ondergeschikt wordt. Nou, dit is de poorten en de deuren van die stadspoorten in de geschiedenis van Simson en Richteren 16. Die spreken dus van heerschappij. En die spreken van de heerschappij van Gaza. En ze spreken van de heerschappij van dood. Hè, maar ook de heerschappij van de wet. Hè, Gaza, dat de stad in het gebied van Juda. Hè, van de wet, het Joodse volk. Dus de heerschappij van de wet. De heerschappij van de dood. Hij legt dus op zijn schouders. Hè, ik moet dan altijd denken aan de heerschappij. De heerschappij is op zijn schouder. Staat dat in Jesaja? Ja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Hè, en Simson heeft die heeft hier inderdaad ook de heerschappij op zijn schouder. Zijn schouders. De deuren van de stadspoorten van Gaza.
Ik heb dus gehoord dat het 6 kilometer was.
De afstand kom ik zo nog wel even op. Want ik heb een mooi kaartje. Want ik denk daar gaat vast iemand een vraag zullen wisselen. Maar het is nog in ieder geval meer dan 6 kilometer. Dus ja. Maar daar kom ik zo op. Hij legt dus op zijn schouders. Hij droeg ze opwaarts op de hoogte van de berg die in het gezicht van Hebron is. Nou, Hebron in de schrift is een stad die we nogal vaak tegenkomen. Het woord Hebron op zich betekent verbond. Hebron betekent verbond. We hadden het net al even over Gaza, hè, een stad van Juda. Dat is uitbeelding van de Heer die afdaalde tot de Heer die kwam. Simson die kwam in Gaza als beeld van de Heer. Die kwam tot het Joodse volk onder de wet. Nou, het is niet zo moeilijk om in Gaza een beeld te zien van het oude verbond. En in Hebron dus een beeld van het nieuwe verbond. En Simson die gaat hier dan ook met de heerschappij op zijn schouders. De heerschappij van de wet en de heerschappij van de dood die hij heeft ontwricht. Gaat hij ook van een plek, een stad Gaza, naar Hebron. Van het oude naar het nieuwe verbond. En het is gewoon een beschrijving van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus die het nieuwe verbond tot stand bracht. Ja, de Heer kwam onder de wet, lezen we in Galaten, en hij stierf onder de wet, maar hij stond op en de poorten van het dodenrijk ontwricht hij, maar sowieso van alles wat gevangen houdt. Ja, want Simson, het was de bedoeling dat hij daar werd gevangen gehouden in die stad die een uitbeelding is van het oude verbond, maar dat is ook wat men wilde doen bij de Heer. Men wilde hem binden. Nou, Simson die wordt hier nogal wat gebonden in dit hoofdstuk. Maar ook in het vorige hoofdstuk waar we het de vorige keer over hadden. Wilde men hem ook al binden. Nou, al die bindingen die verbreekt hij. Je kunt hier natuurlijk een beeld zien van inzien van de wet. Maar ook van de dood en ook van zonde. Want dat zijn allemaal bindingen die de mens binden. En die verbreekt Simson. En natuurlijk ja, de waar Simson een beeld van is, de Heer Jezus Christus verbreekt die bindingen en hij maakt ons daar vrij van. Een berg is sowieso een hoge plaats, hè, een hoogtepunt. Een berg is een hoge plaats, is daarmee ook een beeld van een koninkrijk. Daar valt heel veel over te zeggen, maar ja, ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik denk ook dat jullie dat wel eens eerder gehoord hebben. Een berg is een hoge plaats, een beeld van het koninkrijk. Nou, laat ik eerst nog wat over die poorten zeggen en laten zien. In Matteüs 16, vers 18, daar zegt de Heer tegen Petrus, als hij getuigenis heeft afgelegd van wat hij geloofde: ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, wat Simson die verbreekt hier die poorten van Gaza. Ja, en ik zie daarin ook een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die de poorten van het dodenrijk overweldigde. En ja, ook van die gemeente wordt het gezegd dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. Psalm 9 komen we ook iets dergelijks tegen. Wees mij genadig, Jahwe, zie mijn vernedering door mijn haters. Jij die mij opheft van de poorten van de dood. En wat ik hiermee wil laten zien is dat die beeldspraak nog wel eens, dat we die nog wel eens tegenkomen in de schrift. De dood als een poort, als iets dat, dus ook iets als wat ons gevangen houdt. Handelingen 2, dat is ook een mooie. Dat dit gaat over de Heer Jezus Christus. Hè? Dus dit is de toespraak van Petrus in Handelingen 2 op de Pinksterdag. God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Petrus zegt hier over de Heer Jezus, dat God hem heeft doen opstaan door de barensweeën van de dood te ontbinden. Dus die dood was wat hem gebonden hield. Maar God heeft hem doen opstaan door die banden te ontbinden. Want het was niet mogelijk, hè, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor, door de dood namelijk, dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Nou, zo kon Simson ook niet door die poorten van Gaza vastgehouden worden. Want God liet hem opstaan en die poorten midden in de nacht ontwrichten. En hij zette ze op de berg bij Hebron. Wat overigens ook mooi is in dit vers, is dat hier staat dat God heeft hem doen opstaan door de weeën, door de barensweeën van de dood te ontbinden. Dus de dood wordt hier voorgesteld als een zwangerschap waaruit geboren wordt. Hè, waaruit nieuw leven voortkomt. En in het algemeen is de stelregel natuurlijk ook dat een mens eerst sterft voordat hij nieuw leven ontvangt. Voordat hij onvergankelijk leven ontvangt. En ja, over de uitzondering op de regel die voor de levend overgebleven in de Parousia des Heren. Hè, om even bij een actueel onderwerp te blijven, daar heb ik het nu niet over. Want er is inderdaad een uitzondering. Maar over het algemeen is de stelregel dat, ja, dat een mens eerst sterft en uit die dood nieuw leven ontvangt. Zoals dat hier ook wordt voorgesteld. De barensweeën van de dood zullen ontbonden worden. En ook voor ons zal het niet mogelijk zijn dat we daardoor vastgehouden worden. Omdat hij die weg gegaan is. En omdat hij ons daarin voorgegaan is als de eersteling. Ja, nog even terug naar Hebron. Speciaal voor Lub dan maar. Een kaartje. Je hoeft niet heel veel verstand van topografie te hebben om te zien dat het best nogal een afstand is van Gaza naar Hebron. Het is ongeveer 60 kilometer. plus minus. Als ik het, ik heb het voor mij op Google ingetikt, maar dat was al een tijdje terug. Toen kwam ik op en die zei 59,2. Dus dat is plus minus 60 kilometer. Ja, daar kun je natuurlijk over nadenken van hoe heeft hij dat gedaan. Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval een heel eind. Van Gaza naar Hebron. Ja. Nog even terug over de betekenis van Hebron. Ik zei al, Hebron betekent verbond. Ik heb zo'n boekje van het Morgenrood waar betekenissen van namen in staan. Ik wil het meenemen, maar ik heb het niet bij me. Maar er staat dat het ook betekent verwantschap of broederschap. Nu is een verbond is natuurlijk een verwantschap en een broederschap. Tenminste, het heeft overeenkomsten, laat ik het zo zeggen. Maar Hebron betekent verbond, maar ook verwantschap of broederschap. Het woord Hebron eigenlijk is het zoiets als Gebron. We zien daarin ook nog het woordje, dat Jiddische woord wat wij ook kennen, Gabber. En Gabber is een vriend. Ja, er zijn ook nog andere betekenissen. Maar, nee, een Gabber is een vriend of een metgezel. Dus daar heeft het ook weer mee te maken. Maar Hebron is ook de stad van de aartsvaders. We vinden in Genesis vinden we de stad Hebron regelmatig terug, bijvoorbeeld bij Abraham. In Genesis 13 bijvoorbeeld, vers 18, daar staat: en Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Ja, hij ging ook niet voor niks bij eikenbossen wonen. Hè. De eik als beeld van de belofte. Nou, de besnijdenis hadden we het net al even over. Was dat de inleiding? Nee, dat was niet de inleiding. Dat was een inleiding 2.0. Maar dat ging over de besnijdenis. En de besnijdenis is een uitbeelding van... is letterlijk het wegnemen van vlees... Maar is een uitbeelding van het wegnemen van de oude mens en het oude leven, waardoor nieuw leven tot stand komt. Nou, over de besnijdenis, daar hebben we het nogal een keer over. Of misschien dat iemand anders daar een keer... Jos heeft er verstand van, hebben we net gehoord. Dus wellicht dat hij ons volgende keer eens uitnodigt voor een studie minder over de besnijdenis. Nee, maar er valt veel over te zeggen over die besnijdenis. En we vinden dat ook heel veel in de schrift terug. In de geschiedenis van Israël natuurlijk. Ik zei al, de laatste tijd geef ik ook bijbelstudies over Jozua. Maar ook daar komt het terug dat het hele volk op een gegeven moment besneden wordt. We hebben nog een geschiedenis in Genesis van Dina en de Sichemieten. Daar vond ook besnijdenis plaats en nog wat meer onsmakelijke praktijken. Die hebben het geweten. Ja. Maar daar moeten we het misschien ook nog eens over hebben. Ook dat is een mooie geschiedenis. Maar we hebben het nu over Hebron. En Abraham die vestigde zich bij de eikenbossen van Mamre. En dat was bij Hebron. En we zien dus die stad, Hebron, als stad van de aartsvaders. Maar de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob, dat zijn degenen waaraan God zijn belofte deed. Dus je zou kunnen zeggen dat Hebron de stad is van de belofte. Maar ik zei zojuist al dat als Gaza een uitbeelding is van het oude verbond, hè, als Simson die naar Gaza ging... He, en daar een hoer bezocht, he, zoals de Heer tot zijn volk kwam. Dan is Gaza een uitbeelding van het oude verbond en Hebron een uitbeelding van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is natuurlijk het verbond van de belofte. Maar die stad Hebron, ik heb er een paar opgeschreven waar we dat terugvinden. We lezen in Genesis, daar houd ik het dan ongeveer bij, dat we lezen dat Sara in Hebron werd begraven en Abram erop stond. En nu zitten jullie me een beetje vreemd aan te kijken natuurlijk, maar dat staat er echt. Als je een Bijbel hebt, blader even met me mee naar Genesis 23. Genesis 23 en dan lees ik gewoon even vanaf vers 1. Daar staat boven bij mij de dood van Sara. Het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron. Kiriat Arba. Als je een concordantie pakt en je wil weten wat schrift allemaal zegt over Hebron. Ja, dan zul je ook even op Kiriat Arba moeten zoeken, want dat is een andere naam van Hebron. Maar dat terzijde. Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Canaan. En Abram kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abram op. Nou, verder lees ik niet, maar zoals ik zei, Sara stierf daar. En Abram stond daarop. Dat is natuurlijk ook weer nog een uitbeelding. Ja, dat hoef ik nu niet meer te zeggen, maar een uitbeelding van dood en opstanding. Ja, ook van... Ja, daar zitten natuurlijk wel meer lagen in, maar Hebron, de stad van de aartsvaders. Jozef ging bijvoorbeeld ook door Hebron, naar Sichem. Sichem, ook zo'n stad waar die in verband wordt gebracht met de aartsvaders. Maar we hebben het nu over Hebron. Jozef ging door Hebron naar Sichem op zoek naar zijn broers. Genesis 37 is dat. Maar daar waren ze niet. Ze waren bij Dothan. De Heer ging ook op zoek naar zijn broeders. Maar die waren niet in de juiste positie. Op de juiste plek. Nee, die waren bij Dothan. Dothan betekent volgens mij zoiets als hun eigen wetten of regels. En daar leefde het Jodendom onder. Toen de Heer kwam. Onder hun eigen wetten en regels. Dus ze waren niet in Sichem. Ze waren niet op de plek waar ze moesten zijn. Ik heb er nog één uit Jozua ook, want zoals gezegd was ik, heeft dat mijn aandacht de laatste tijd. Caleb, dat is een mooie, Caleb. Caleb kreeg Hebron als erfdeel. Jozua 14 lees je dat. Hebron, een stad in Juda. Hebron werd gegeven aan Caleb. Caleb betekent hond. En Caleb is natuurlijk een beeld van de hondjes. Ja, en de hondjes zijn degene die, we weten wel van die de kruimeltjes mogen eten, maar zijn een beeld van de heidenen. Heidenhonden. Maar Caleb die droeg zelfs de naam hond. En hij is daarmee natuurlijk een uitbeelding van de heidenen. Maar hij kreeg Hebron als erfdeel. Ook een uitbeelding van de heidenen die de belofte ontvingen. Of moet ik zeggen, de hond Caleb kreeg deel aan de zegeningen van Juda. Nou ja, dat zijn zomaar wat associaties met Hebron. De mooiste vind ik zelf, die heb ik voor het einde bewaard natuurlijk. De mooiste vind ik zelf deze. 1 Kronieken 6 vers 57 bijvoorbeeld. Daar staat: aan de nakomelingen van Aaron gaven zij de vrijsteden Hebron en Libna. Maar Hebron was dus ook nog eens, zou ik bijna zeggen, een vrijstad. Weet jullie wat een vrijstad is? De meeste wel, denk ik.
David heeft ook 7 jaar gegeven.
Ja, ook. Ja, ja. Ja, we hadden het best de hele middag over Hebron kunnen hebben, hoor. Dat lukt met gemak. Gaan we niet doen. Maar ik zie iemand verschrikt kijken. Nee, maar Hebron was een vrijstad. Toen het land Israël verdeeld werd onder de stammen, kregen de Levieten daarin geen deel. He, die kregen Levitische steden, dus over het hele land verspreid waren daar Levitische steden. En die werden onderhouden door de andere stammen, doordat die andere stammen de tiende gaven aan Levi. Maar er waren in het land Israël, in het land Canaan, wat verdeeld werd onder die 12 stammen, waren ook 6 vrijsteden. 3 aan de ene kant van de Jordaan, 3 aan de andere kant. En een van die vrijsteden was Hebron. En in die vrijsteden, dat waren dus ook steden van de Levieten, daar heerste niet de koning, maar daar heerste de hoge priester. Beeld van niet van het koninkrijk, hoewel een beeld niet van het geopenbare koninkrijk, maar van ja, dat een stad is ook een koninkrijk in de schrift, maar van dat koninkrijk waar de hoge priester heerst. En dat is een beeld van de gemeente. Komt nog eens bij dat een vrijstad, dat heet niet zomaar een vrijstad, het was namelijk zo geregeld dat wanneer iemand per ongeluk zijn broeder doodde, kan dat dan, zegt u? Nou, in ik meen nummer 35 staat een hele uiteenzetting over die vrijsteden, hè, dat wanneer men gebruik kon maken van zo'n vrijstad. Maar een van de voorbeelden die daar genoemd wordt, ik weet niet zeker of het nummer 35 is, maar in ieder geval een voorbeeld wat in de schrift genoemd wordt, is dat wanneer iemand hout aan het hakken is en het ijzer vliegt van de bijl af en raakt een ander aan het hoofd en die sterft daardoor. Wij noemen dat volgens mij dood door schuld of iets dergelijks. Maar het is in ieder geval een doodslag. Of het is in ieder geval het is geen moord. Het is geen voorbedachte raden. Het is het is eigenlijk gewoon een ongeluk. In zo'n geval, die voorbeelden worden genoemd in de schrift, kon degene die dader, die een ander te dood had gebracht, weliswaar per ongeluk, maar er was iemand gedood, die kon vluchten naar de vrijstad. Want onder de wet was het zo geregeld dat wanneer je een ander doodde, kon je gewroken worden door de bloedvreker. En die bloedvreker kon dus jou opzoeken en oog om oog, tand om tand. En in het geval van de dood had hij het recht blijkbaar om diegene te dood te brengen. Maar als daar geen opzet was, dan kon degene de dader, die kon dus vluchten naar de vrijstad. He, als iemand zijn broeder onopzettelijk had gedood. Nou, de Heer Jezus Christus, die kwam tot zijn broeders en ze hebben hem gedood. En de schrift zegt dat het volk Israël dat in onwetendheid heeft gedaan. Ook Petrus zegt dat in zijn toespraak. Ik meen niet die in Handelingen 2, maar die in Handelingen 3. Maar hij zegt, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. En degene die dat hebben gedaan, volk Israël in de eerste plaats, die kunnen vluchten naar de vrijstad. En dat is een beeld van de gemeente. Ze kunnen gaan tot de hoge priester. Want die hoge priester die regeert in genade, want die zit namelijk op een troon der genade volgens de Hebreeënbrief. En natuurlijk ook wij, hè. Het is ook schriftuurlijk te onderbouwen dat de hele mensheid schuld heeft aan de dood van de Heer Jezus. Dus ook wij gaan tot die vrijstad en ook wij gaan tot die hoge priester. Nou, daar spreekt Hebron dus allemaal over. Nou ja, allemaal over. Nog, dit is een topje van de ijsberg. Maar hier spreekt Hebron dus onder andere over. Het is een beeld van het nieuwe verbond. Het is een beeld van de gemeente. En Simson is hier een uitbeelding van Christus die de dood overwon. De poorten van het dodenrijk ontwrichtte en daarmee de dood teniet deed. Simson is hier een beeld van degene die overwint dat wat gevangen houdt. En of je daar nou onder verstaat de wet, of de dood, of zonde, dat maakt me eigenlijk niet uit. Dat overwint hij allemaal. En hij nam die poorten mee in de hoogte op die berg bij Hebron. Hè? Ik moet al denken ook aan een vers uit Efeze, waar staat: opgevaren in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En er staat nog meer, maar daar gaat het over de gemeente, want wij zijn ook met hem gezet op die berg, in de hemel namelijk. Ja, en dat is het eerste deel van Richteren 16. Normaal zou ik nu zeggen, we gaan naar de koffie, maar het is nog een beetje vroeg. Het is ook een wat rare hoofdstukindeling. Normaal gesproken zouden, denk ik, de mensen die hoofdstukken ingedeeld hebben, nu gezegd hebben van, nou, dit is het einde van de hoofdstuk, we gaan een nieuw hoofdstuk beginnen. Maar dan was het hoofdstuk met 3 versen geweest, dus ik denk dat ze daarom geen Richter 17 van hebben gemaakt, maar gewoon verder zijn gegaan met de geschiedenis van Simson en Delila. Dus ik wil dat ook maar doen. Anders wordt het zo lang na de pauze en zo kort voor de pauze. Dus ik neem een slok water als pauze. En dan gaan wij verder met de geschiedenis van Simson en Delila. Jouw water is op. Simson en Delila. Een geschiedenis die redelijk bekend is en tot de verbeelding spreekt, bezongen is, verfilmd is ook volgens mij meerdere malen. En niet ten onrechte, want het is een mooi verhaal. Ik ga niet heel het hoofdstuk lezen, ik ga er een beetje vanuit dat jullie het hoofdstuk kennen. En mocht dat niet het geval zijn, dan... het verhaal gaat niet zo snel, dus dat is prima te volgen. Maar in vers 4 van Richteren 16 staat dan dat Simson het geschiedde daarna. Dus na het verhaal met de hoer en de stadspoorten van Gaza. Het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek. Welke naam was Delila. Sorek betekent zoiets als wijnstok. En het morgenrood boekje wat ik net al aanhaalde, waarin die betekenissen van die namen staat, die heeft zoiets als uitgelezen wijn of uitgelezen wijnstok. Maar dat wordt ook van Israël gezegd, hè, in de profetieën, bij de profeet Hosea. Israël is een... uitgelezen of een uitgeledigde, staat er, meen ik. Uitgeledigde wijnstok. Hosea 10 vers 1 is dat. Voor degenen die dat na willen zoeken. Die vrouw is net als als de vrouw uit het eerste vers. Een beeld van Israël. Ik zeg daarmee niet dat elke vrouw een hoer is. En ook niet in deze geschiedenis. Maar wat van deze vrouw wel wordt gezegd, lezen we later in de geschiedenis, dat ze in ieder geval niet trouw was aan degene die... aan de man. Huh? Deze vrouw was niet trouw aan Simson. Alles behalve. Deze Delila, want daar hebben we het over, die werd namelijk geleid door... niet door haar man, maar door de Filistijnen. En de Filistijnen, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat is 3 maanden geleden, dus ik hoop dat jullie dat nog weten. Maar die Filistijnen zijn een beeld van de oude mens. Wat net over de besnijdenis, maar in, ik meen Richter 13 of 14, daar... moet Richter 13 zijn. 14, ik weet het niet. Maar daar staat in ieder geval Simson. Had hij ook een vrouw? dan zoek ik het op ook. Ja, daar zegt Simson zijn vader tegen Simson. Als hij een vrouw onder de Filistijnen zoekt, is er geen vrouw onder de dochter uw broeders? Enzovoort. Dus dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen. Onbesnedenen, dat zijn degenen waarbij die bedekking niet is weggenomen. Die nog wel leven onder die bedekking. In ieder geval een uitbeelding van de oude mens of de oude schepping. Daar is het nieuwe nog niet zichtbaar. Ook weer dubbelzinnig. Maar volgende keer gaat Jos ons daar meer over vertellen, hadden we al afgesproken. In de pauze prikken we een datum, stel ik voor. Delila. Ja, het boekje wat ik zojuist al noemde, die had daar zoiets als traag of lusteloze. Ik heb bij Delila nou niet echt zoiets van dat ze lusteloos was, maar het kan aan mij liggen. Delila, dat betekent in ieder geval volgens een aantal handboeken traag of lusteloze. Als je kijkt naar het Hebreeuwse woord, Delila, hoe dat geschreven wordt, dan wordt dat bijna hetzelfde geschreven als een woord dat we al eerder tegenkwamen in die eerste verse. We hadden net al even over de nacht. Maar Delila, het heeft in ieder geval met de nacht te maken. Je schrijft het bijna hetzelfde. Er heeft het dus volgens sommigen dan ook mee te maken. En Leila betekent volgens mij ook zoiets als nacht, toch? En dat is wel frappant, want Simson betekent zoiets als zonnetje of als de zon, zonachtig. En hier lezen we over de ondergang van Simson in dit hoofdstuk. De ondergang van Simson door Delila, dus de zon die ondergaat in de nacht. Dus het beeld van Christus die kwam, die afdaalde, hè, tot die zichzelf vernederde en stierf, leed en stierf. Ja, er staat ook nog dat het bij de beek Sorek was. Dat las ik even overheen. Maar een beek, andere vertalingen hebben zoiets als een dal. Hier staat, stond hier ook alweer, een interlineair. De wadi, maar dat is volgens mij gewoon het Arabische woord voor een beek of een dal. Maar we lezen dus in de geschiedenis hiervoor dat Simson eindigt op een berg. Hè, en hier daalt hij weer af aan de beek Sorek. Dus hier gaat het weer over zijn, over de vernedering. Over de Christus die kwam als de vernederde. Nou, de Delila, hè, dat betekent nacht. Daar hadden we het net al even over gehad. Dus daar hoef ik niet meer op in te gaan. Ik zei al, dat is een uitbeelding van onze tijd. Romeinen 12, 1 Thessalonicenzen, Romeinen 13, 1 Thessalonicenzen 5. Dus ik lees verder in vers 5. Daar staat, toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden. En hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven, een ieder 1100 zilverlingen. Weer moet Simson, daar moet ik op wijzen, moet Simson een geheim ontfutseld worden. Dat was eerder al zo op die bruiloft, hè, weet je wel, met dat raadsel. En weer wordt daar een vrouw voor ingezet, want dat was op die bruiloft ook al zo. Want de Filistijnen die wilden hem zijn geheim ontfutselen. En Als het gaat over de kruisring, zegt de schrift ook. Dat is in 1 Korinthe 2. Ik heb daar geen diaatje van, maar dat is in 1 Korinthe 2 vers 8. Daar staat... welke niemand van de overste deze wereld, deze aion, staat daar letterlijk, welke niemand van de overste van deze aion gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben. Nou, waar gaat het hier over? Het gaat over, dat staat in het vorige vers, de wijsheid Gods. Niemand van de overste van deze aion kende die, want als zij die wijsheid van God gekend hadden, dan hadden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist. En die wijsheid Gods, daarom haal ik het ook aan, die bestond, staat in vers 7, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, in geheim. Dat is namelijk die kracht van Simson, die zat bij Simson in zijn haar, maar je zou kunnen zeggen de verborgen wijsheid van God was dat de kracht van de Heer Jezus lag, en niet in zijn dood, maar hij moest wel degelijk sterven om die dood te kunnen overwinnen en die dood uiteindelijk niet te kunnen doen. Daar spreekt dat van. Maar hier staat de wijsheid van God bestaande in verborgenheid, in geheimenis, in geheim hebben andere vertalingen. En die was bedekt en welke God tevoren bestemd heeft tot heerlijkheid van ons enzovoorts. Maar die wijsheid van God die verborgen was, heeft niemand van de overste van deze aion gekend. Want als zij ze gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Hiermee is ook gezegd dat ook de kruisiging hoort bij de verborgenheden. Ik weet niet of jullie daar wel eens over nagedacht hebben, maar de kruisiging behoort tot de verborgenheden. Dat staat hier. En daarom was het ook zo'n geheim van Simson, waarin zijn grote kracht was. Maar Simson moet dus een geheim ontfutseld worden. En Als Delilah dat lukt, dan zou ze daarvoor rijkelijk beloond worden. Zo zullen wij u geven, een ieder, ik weet niet hoeveel vorsten van de Filistijnen tot haar gekomen was, maar een ieder 1100 zilverlingen. En dat is nogal wat. Maar zilverlingen, dat kennen we natuurlijk van ook uit de geschiedenis van de Heer Jezus, die ook overgeleverd werd, verraden werd om zilverlingen. Toen Judas, de Griekse vorm van Juda, toen Judas die hem overgeleverd had, zag dat hij veroordeeld was, dat de Heer veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de 30 zilverstukken bij de overpriesters en oudsten terug. Dus ook de Heer werd overgeleverd om zilverlingen, zilverstukken. Alle handboeken zeggen dat 1100 zilverlingen echt heel veel is. En ik denk ook inderdaad dat het heel veel was. Hè? Want als je ziet dat het bij Judas maar om 30 zilverlingen ging. En hier om 1100 en dan ook nog weer om 1100 van ieder. Ja, dan moet het ongetwijfeld een kapitaal geweest zijn. Maar ja, we weten daar verder niets van af. Dus ik kan er verder ook niks over zeggen. Maar de handboeken speculeren daar wel lustig op los. Maar dat kan ook als je niet weet wat een zilverstuk is. Dan kun je daarover filosoferen. De 1100, daar kan ik wel wat over zeggen. Want die 11. Ja, het is wel, het is allemaal wel, we gaan wel een beetje in de getallen. Ik moet dan altijd denken aan die bingo's. Hè? Maar die 1100. De 11 in de schrift is een beetje. Het is een beetje een raar getal, 11. Wij zeggen er volgens mij. Ik weet niet of ze dat op Urk ook zeggen. Maar 11 is het gekke getal. Zeg maar een beetje een gek getal. Dat is in ieder geval net geen 12. En de 12, die kennen we wel uit de schrift, want tenminste, de 11 kennen we ook uit de schrift, maar de 12, ja, dat komen we zo vaak tegen. De 12 heeft alles te maken met het koninkrijk. Hè, de 12 stammen, het heeft te maken met de heerschappij. De 12 stammen, de Heer had 12 discipelen, 12 apostelen. Maar wat dacht je van de 12 uren van de klok, die heersen over de dag? de 12 maanden die heersen over het jaar, of de 12 tekenen van de dierenriem. Het spreekt allemaal van heerschappij. Dus bij 12 vangt het koninkrijk aan. Nou, bij de 11 dus net niet. Dat is in ieder geval het verhaal van de 11. En die 1100 die komt maar twee keer voor in de schrift. Hier gaat het om het overleveren van Simson. Eén hoofdstuk verder in Richteren 17. Ik ga er niet naartoe, want dan moet ik het hele hoofdstuk lezen. Maar daar leidt het, daar is het de invoering van afgoderij onder Israël. Dus ook weer een afwijken van God. En daarmee dus ook geen koninkrijk. Doordat Israël afwijkt van God, en doordat Israël de Heer kruisigde, en hem later als de opgewekte ook niet aannam als Messias, ja, daardoor brak het koninkrijk ook niet aan. Bedenk dan ook nog dat Richteren, dat heb ik ongetwijfeld ook gezegd, maar dat zal bij de eerste keer geweest zijn, dat is nog langer geleden, dat Richteren het boek is waarin er geen koning is in Israël. Daar staat het boek ook onbekend. God gaf richters, maar er was geen koning in Israël. Dit speelt zich juist af voor de tijd dat Israël een koning kreeg. Dus voor het koninkrijk van Israël. Daarvoor speelde het zich af. Nou, daar spreekt die 1100 van. Ik heb een paar voorbeelden over de 11 in de schrift. Toen zei iemand tegen me van, maar is 11 dan hetzelfde als 1100? Ik ken een bijbelleraar die zei van een 0, dat is niks, dus die kan je gewoon wegstrepen. Dus dat zeg ik dan ook maar. 1100 is sowieso een veelvoud van 11 natuurlijk. Maar Jacob's zonen waren lange tijd met zijn 11. Ja, ook met zijn 10 natuurlijk, maar ze waren lange tijd met zijn 11. En pas toen ze weer verenigd waren met de 12e, ja, toen brak daar het koninkrijk aan. Toen kreeg Israël een stuk land, nou, enzovoort. We hadden het net over Judas, we staan nog op het scherm. Maar omdat Judas weggevallen was als een van de 12, waren er 11 apostelen, maar die moesten echt aangevuld worden. Er moest een 12e komen. Waarom weet niemand, want degene die daarvoor werd aangesteld in handelingen 1 of 2. Ik weet niet of het nou handelingen 1 of 2 is, maar dat doet er niet toe. Daar horen we daarna nooit meer iets van. Er wordt alleen maar beschreven dat hij gekozen werd. Dat is ook in Jozef trouwens. Jozef was 11 jaar in het huis van Potifar. Snel rekent. 17 jaar toen hij zijn broers ging zoeken en verkocht het naar Egypte. En hij was 30, staat er, toen hij voor farao stond. 30 min 17 is 13, maar na 2 jaar kwam hij uit de gevangenis, staat er. Na 2 jaar. Dus dat is ook 11. Nou, de 11 spreekt dus van het uitblijven van het koninkrijk voor Israël. En na die 11 jaar in de geschiedenis van Jozef in het huis van Potifar, wat een uitbeelding is van ook weer van de man die kwam tot de vrouw. Hè, maar de vrouw wilde hem wel onder bepaalde voorwaarden bij Jozef. Maar om zo te zeggen alleen met zijn Egyptische kleed aan. Maar na die 11 jaar van Jozef komt er 2 jaar in de gevangenis. Wat een uitbeelding is van de gemeente, van de Ecclesia. En voor Israël betekent die 11 dat het koninkrijk net niet aanbreekt. Maar er is natuurlijk ook altijd een andere kant van de medaille. Dus die 11 spreekt op bepaalde manieren ook nog van de gemeente. En als Jozef uit de gevangenis komt, hè, dan is dat het einde van de 2 en dan ben je ook gelijk bij de 13. Dus wij slaan die 12 over. Ja, maar over 13 valt er ook heel veel te zeggen, maar daar gaat het niet over in de geschiedenis van Simson. Dus ik wilde gewoon wat voorbeelden noemen om, te laten zien waar die elf zoal van spreekt. Vers 6. Delila dan zeide tot Simson: verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden dat men u plagen. Ja, dat woord plagen komen elke keer tegen. Dat klinkt nogal... hoe noem je dat? Bij plagen hebben wij nooit zo het idee dat het heel erg is. Maar het, voor mij staat er zoiets als... dan klik ik er voorbij. Ja, ik heb hier een wat raar scherm. Dus ik... weet je wat ik doe? Ik doe even zo. Tot hulpeloos maken. Vernederen. Plagen. Dus elke keer dat we het woord plagen zien, we zagen het in het vorige vers ook al, daar gaat het over hulpeloos maken of vernederen. Ja, de liefde die Simson voor de vrouw had, die was dus niet wederzijds, zou je kunnen zeggen. In ieder geval had ze meer liefde voor de 1100 zilverstukken keer een x aantal dan voor Simson. Ze vraagt aan Simson waarmee hij zou gebonden kunnen worden. En dat vraagt ze een aantal keren. En kijk, als het gaat om de Heer Jezus, dat lees je ook in de evangelie, dat men hem op een gegeven moment wilde men hem met geweld koning maken. Men wilde hem best als koning, maar binnen het systeem, binnen het eigen systeem van het Joodse volk. Maar je leest natuurlijk ook dat, want het gaat hier over het binden van Simson, je leest ook dat de fariseeën de Heer probeerden te binden. Ja, onder hun wetten. Het wassen van handen. Voor mij gingen de discipelen aan tafel zonder hun handen te wassen. Daar werd de Heer op aangesproken. Het plukken van aren op Sabbat. Genezen op de Sabbat. Zij probeerden ook de Heer te binden en in te passen binnen hun eigen systeem. Nou, je leest hier ook van Simson dat hij een aantal keren gebonden wordt. In het volgende vers staat: Simson zeide tot haar, indien zij mij bonden met 7 verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten de Filistijnen tot haar op 7 verse zelen die niet verdroogd waren en zij bond hem daarmee. 7 is een volheid, hè, het getal van de volheid, die zelen, dat zijn... pezen. 7 pezen. Er valt volgens mij niet zo heel veel over te zeggen over die 7 pezen. Ik zou ook niet weten wat... Kijk, Simson wordt straks met nieuwe touwen gebonden en ook nog een keer met zijn haren in een weversboom. En wat nu het verschil is tussen pezen en touwen, ja, ik had er plaatjes van kunnen laten zien, maar daar hebben we niet zoveel aan. Het enige wat ik over die pezen heb gevonden is dat de jetrim van die pezen, kijk, als je op zo'n interlineair op die woorden klikt, dan... heeft dit het strongnummer, strongcodering. De H staat voor Hebreeuws. En dit woord heeft dan het nummer 3499 gekregen. Dus uniek nummer, dat hoort bij dit woord. Zodat je met één klik op de knop kunt zien waar dit woord allemaal nog meer voorkomt. Nou, dat is op nogal wat plaatsen. Maar je kunt door bijvoorbeeld... Wat ik gedaan heb is woorden opzoeken die hiermee te maken hebben. En strong nummer 3500, dat is een naam, dat is Jeter. En die woorden hebben dus met elkaar te maken, die zijn van dezelfde stam afgeleid. Nou, Jeter was een zoon van Gideon. Ik ga er niet naartoe, want dan zijn we daar de geschiedenis van Gideon aan het uitleggen. Maar Jeter was een zoon van Gideon. die de vijand niet wilde of kon doden. En daarom deed Gideon het zelf. We kennen ook Jethro. En dat was de schoonvader van Mozes. Maar die was, dat was een priester. Een priester. Niet in Israël, niet in Juda, maar in Midian. Dus een priester in het buitenland, zeg maar. En Jethro is natuurlijk een beeld van Christus als hoge priester. Niet onder Israël, maar onder de natie. Ook weer als uitbeelding van de gemeente. En daar heeft die zoon van Gideon ook mee te maken, die Jether. Die kon inderdaad de vijand niet doden, want een hoge priester, een Jethro, Jether heette hij, maar die regeert nu eenmaal in genade. Dus daar heeft dat, hebben die pezen wellicht, zeg ik erbij, met enig voorbehoud ook mee te maken. Dan lees ik vers 9 nog even bij en dan gaan we pauzeren. Want in vers 9 staat de achterlagen. Dat is ook gewoon een hinderlaag. Zie de interlineair op het scherm. De achterlagen nu zat bij haar in een kamer. Zo zeiden zij tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Het bekende zinnetje. De bekende uitroep. Toen verbrak hij de zelen. Gelijk als een snoertje van grof vlas verbroken wordt als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Nou, ik lees dit vers nog even mee, omdat ik het net over hoge priesterschap had. Hè. Jether, Jethro, het heersen in genade. Maar ook vlas heeft daar weer mee van doen. Want vlas is de grondstof voor het maken van linnen. En dat is over het algemeen de stof die gebruikt werd voor de kleding van de hoge priester. De hoge priester was gekleed in linnen. En ook waar we opstanding terugvinden in de schrift. En dan in de eerste plaats waar de eersteling op stond. Hè, ik kom met het vers van Johannes 20 vers 1. Daar lees je, ik weet niet of dat in Johannes 20 is, maar in ieder geval in de parallel gedeelte in de evangelie. Daar lees je dat toen Petrus het graf inkeek, toen zag hij daar alleen de linnen doeken liggen. Het lichaam was weg. Hij was opgestaan en wat daar nog wel was, was linnen. Nou, beeld van opstanding. Simson verbrak die zelen als een snoertje van grof vlas, hè, van linnen. Zoals dat verbroken wordt als het vuur riekt. Vuur, ook weer een beeld van de geest. Johannes de Doper zei: ik doop u wel in water, maar die na mij komt, die zal u dopen in vuur. Namelijk in Heilige Geest. Want het vuur is een uitbeelding van geest, van leven. Tongen van vuur, lezen in Handelingen 2, kwamen er op de discipelen. Maar ook er staat hier dan ook nog dat gelijk als een snoertje van grof vlas dat verbroken wordt als het vuur riekt. Hè, zoals een touwtje, dat hoef je niet eens bij het vuur te houden, maar als het al in de hitte dichtbij dat vuur komt, dan verbreekt het al. Zo teer is dat. Maar ook rieken, ruiken, spreekt van geestelijke dingen. Hè, wat wij inademen en uitademen, dat is onzienlijk, het is onzichtbaar. Paulus spreekt dan ook, wij zijn dan ook altijd een zoiets, ik parafraseer het nu even in mijn eigen woorden. We zijn een goede geur van Christus. Omdat het over geestelijke dingen gaat. Nou, daar spreken deze details in de geschiedenis van Simson ook van. En voor het vervolg, daarover hebben we het na de pauze.